Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. In de laatste aflevering voor onze korte winterstop praat ik met Willem de Rooij. Hij onderzoekt de politieke keuzes achter beelden. Hoe werken ze, hoe worden ze ontvangen en met welk doel zijn ze ooit de wereld ingestuurd? Willem werkte lang samen met Jeroen de Rijke, tot diens overlijden in 2006. Ze maakte films waarbij je als kijker minutenlang naar een stilstaand kader keek en zo oog kreeg voor het verglijdende licht in een kerk of voor de zonsopgang boven een vuilnisbelt op West-Java. In 2006 presenteerde ze op de Biennale van Venetië de film Mandarin Ducks, een sterk gestileerde film over de sociale verhoudingen tussen mensen die samenkomen in een appartement in stijl losjes gebaseerd op sitcoms en melodrama. Vooral in het werk dat na die tijd gemaakt is, rangschikt Willem vaak bestaande objecten en beelden, zodat er nieuwe dwarsverbanden ontstaan. In de langlopende reeks boeketwerken staat steeds de relatie centraal tussen een bos bloemen, en vaak een beschrijving van hoe die bos is opgebouwd, en een ander object, bijvoorbeeld een geïllustreerde tekst over de rol van de vrouw in de islam, of een doek waar goud en zilverkleurig draad in gewoven is. Een ander belangrijk motief in Willems oeuvre is het werken met 17e-eeuwse schilderkunst als materiaal. Bijvoorbeeld in de tentoonstelling Intolerance, die te zien was in de Neue Nationalgalerie in Berlijn. Daar combineerde hij vogelschilderijen van Melchior Dondekoeter met 18e-eeuwse gevederde objecten uit Hawaii die gebruikt werden bij rituelen. Zo ontstond er een dialoog tussen prestigeobjecten uit heel verschillende culturen en tijden die toch samen iets zeggen over macht en aantrekkingskracht en over wereldwijde handel en conflict. En tot en met 26 januari is in het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling Valkenburg te zien. Daarvoor plaatste Willem 30 schilderijen van Dondekoeters jongere tijdgenoot Dirk Valkenburg in een speciale volgorde en in samenhang met andere werken en documenten. Te zien zijn onder meer jachttaferelen, portretten van opdrachtgevers en de werken die Valkenburg in Suriname maakte. Door de positionering van Willem meer dan genoeg om de koloniale blik en bijbehorende machtsverhoudingen aan het licht te brengen. Welkom Willem, fijn dat je er bent.
Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
Ja. Waarom is het voor jou eigenlijk zo prettig om het werk van anderen als materiaal te nemen, als basis voor je werk?
Nou, ik ben op de Rietveld Academie opgeleid in de jaren 90. Dus ik kwam daar aan, geloof ik, in 1990, 89. Op de eerste dag ontmoette ik Jeroen de Rijke. En wij werden boezemvrienden. En wij begonnen zoveel tijd met elkaar door te brengen dat we uiteindelijk elkaar begonnen te helpen met het maken van werk. En we deden alles samen in dat eerste jaar en in het tweede jaar ook. En op die manier werden we eigenlijk een beetje elkaars assistent. En uit die vriendschap en uit dat daar ontstond een werkrelatie. En dat betekent eigenlijk dat ik. En die werkrelatie die duurde tot het moment waarop hij stierf, waar je net aan refereerde, 2006. Dus we hebben iets van 14 jaar samengewerkt als een kunstenaarsduo. En dat begon op de academie. Dus ik heb eigenlijk geleerd om kunst te maken in samenwerking. En daardoor is voor mij eigenlijk de aanwezigheid van andere stemmen en andere gedachten en een ander ego en een andere creatieve energie is voor mij in het werk, dat is voor mij heel normaal. Ik denk sowieso dat kunstenaars nooit alleen werken, maar ik al helemaal niet. En op het moment dat Jeroen stierf, toen was ik gedwongen om mijn praktijk opnieuw vorm te geven en nieuwe methodes en nieuwe vormen te zoeken. En deze focus op appropriation, dus op het lenen van bestaande materialen, is een van de uitdrukkingsvormen die ik toen ben gaan ontdekken. Ja. En zoals ik zeg, voor mij is de aanwezigheid van een ander, ook al is die ander. Ik leef met een gestorven collega al sinds 2006. Omdat het werk wat wij samen hebben gemaakt nog altijd voor mij actueel is. En dat wordt ook nog steeds getoond. Dus voor mij is die aanwezigheid, voelt heel natuurlijk eigenlijk.
Hij is er nog, hij zit in het werk.
Jeroen is er altijd en die zit ook in het werk. Of die is in elk geval bij mij aanwezig. En, maar ik heb eigenlijk ook altijd andere gestorven collega's als heel aanwezig ervaren toen ik hier in Amsterdam studeerde en nog woonde. Toen ging ik vaak uit in de Warmoestraat als jonge student. Want ik ontdekte toen in die eerste jaar, of in die eigenlijk mijn hele studententijd, het Amsterdamse gay leven. Dus ik ging natuurlijk alle etablissementen af. En een belangrijke plek was de Kokkering in de Warmoestraat. En dat was een bar, die café, bar, club. Die elke nacht open was, elke dag van de week. Dus natuurlijk belangrijk voor studenten.
Zeker.
En dat was een leuke club, omdat Amsterdam was toen, de gay scene was best gesegregeerd. Dus je had een soort van leer scene. En je had wat meer gestileerde, wat hippere, sparkelachtige scene. En allerlei andere subgenretjes en scenes. Maar op het moment dat alle andere cafés en bars dicht gingen, was de Kokkering nog open. Dus dan kwam iedereen daar samen. Dus dat was een leuke plek waar goede muziek werd gedraaid. En waar, of de muziek die ik zelf goed vond. En waar heel veel verschillende soorten mensen samenkwamen. En dat beviel mij daar heel erg aan. En niet ver daar vandaan. Dus ik was heel vele jaren achter elkaar, was ik daar een aantal avonden per week. En niet ver daar vandaan was de studio van Rembrandt. Die werkte ook daar in de buurt. En dat voelde voor mij eigenlijk altijd heel, heel logisch. Dat die plekken voor mensen die leven en mensen die niet meer leven, dat die energieën, dat die bevinden zich nog steeds in die straat. Dus dat heb ik eigenlijk altijd wel zo ervaren. En ik, voor mij zijn eigenlijk ook collega's die gestorven zijn, zijn toch altijd nog voelen als gesprekspartners.
Ja, onderdeel van het gesprek. Inderdaad.
Ja, onderdelen van het gesprek en posities waartoe ik me verhoud sowieso. Dus ik verhoud.
Ook als je maakt, ook als publiek, bij wijze van spreken een denkbeeldig theater vol met collega's, dat je denkt, oh ja, dit misschien dat Rembrandt er zo naar zou kijken of die zo. Ook op die manier?
Ja, ik identificeer me met die collega's, omdat we allemaal kunstenaars zijn.
Ja.
En ik ben geïnteresseerd in hoe zij werken. En voor mij, of dat werk nou wat ouder is of wat minder, of wat nieuwer, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Dus die notie van tijd speelt dan voor mij niet zo'n hele grote rol. Dus zo kijk ik eigenlijk naar beelden.
En daarmee zeg je eigenlijk ook dat je maakt voor misschien wat mensen misschien een beetje pathetisch de eeuwigheid zouden noemen. Of hè, dat je maakt voor de kunstgeschiedenis. Zie je het zo? Klinkt een beetje zwaar natuurlijk.
Nou, ik ben zelf wel met de kunstgeschiedenis bezig. Omdat die mij interesseert.
Ja.
Of mijn, wat voor een rol mijn werk daarin speelt, dat kan ik niet zeggen. Maar ik heb zelf een jaar kunstgeschiedenis gestudeerd voordat ik naar de academie ging. En het is voor mij heel, geschiedenis is voor mij heel logisch om me mee bezig te houden, omdat ik kijk naar de genealogie van beelden en waar komen beelden vandaan. En dan moet je altijd even ook terugkijken voordat je kan kijken naar het heden en ook naar de toekomst.
Ja.
Dus dat is voor mij nogal met elkaar verbonden. En dus voor mij is het moeilijk om te denken over het heden en de toekomst als het niet in verbinding staat met het verleden ook.
Ja, precies. En daarmee markeer je eigenlijk je positie misschien ook ten opzichte van collega's die alleen misschien bezig zijn met de volgende show of met het in de vingers krijgen van een techniek. De rijkwijde van de hele kunstgeschiedenis meenemen is een bredere, wil ik maar zeggen, dan ja, alleen iets binnen je eigen carrière proberen te bereiken.
Nou ja, dat is een inhoudelijke focus. Ik ben ook wel bezig met de volgende show en met iets
nee,
met techniek in mijn vingers krijgen. Mijn interesse in de geschiedenis van beelden is een inhoudelijke interesse. En die ligt eigenlijk onder alles wat ik doe.
Ja. Op het moment dat jij inderdaad overwoog of op zoek was misschien ook weer naar andere gesprekspartners in 2006, is toen ook nog even de mogelijkheid opgekomen om bijvoorbeeld autonoom werk te gaan maken zonder dus die context die je net schetst, zonder de kunstgeschiedenis, zonder de stemmen van die andere kunstenaars in je hoofd, maar gewoon zelf iets maken?
Nou, ik maak ook wel... Kijk, ik maak van alles. Ik ben niet heel vast in vorm. Ik ben wel, denk ik... Er zitten wel vaste lijnen in de inhoud van mijn werk, maar in de vorm denk ik wat minder. En ik ben niet heel goed in plannen van hoe mijn werk zich ontwikkelt. Dus het is me eigenlijk altijd allemaal best overkomen. En als ik bezig ben aan een werk, dan werk ik wel vrij planmatig. En probeer ik ook, heb ik daar ideeën over hoe ik denk dat ik het wil hebben. Maar ik zet geen lange lijnen uit van over 10 jaar wil ik hier of daar zijn. Dat is, zo, daar heb ik nooit over mijn werk gedacht. Dus wat er gebeurde toen Jeroen stierf, toen... heb ik me heel erg moeten aanpassen. En dat was een groot avontuur en een grote uitdaging. En dat ging natuurlijk in het begin gepaard met heel veel pijn en met rouw en met shock. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een kans geweest voor mij, of natuurlijk, het is ook een kans geweest voor mij om me opnieuw uit te vinden. Dus ik werd opeens, op mijn 36e was ik opnieuw een jonge kunstenaar, omdat ik opnieuw moest leren lopen eigenlijk. En nou, dat is overigens overdreven. Ik had natuurlijk al heel veel bagage en ook heel veel geluk gehad. Dus ik had heel veel... ik had al allerlei mensen leren kennen die me ontzettend hebben ondersteund. En ik heb heel veel van Jeroen geleerd. Ik denk het meeste van iedereen die ik heb ontmoet tot op dat moment. Dus ook op de Rietveld leerden wij denk ik het meest van elkaar. En dat is ook wel iets waar ik vaak aan denk. Ik geef nu zelf les... lesgeven is heel belangrijk in mijn werk. Dus
dat, in Frankfurt, hè?
Ik geef les op de Academie in Frankfurt, de Stedelschule, sinds 2006. En ik ben af en toe op de Rijksacademie. En ik heb in Berlijn, waar ik woon, een soort postgrad level mentoring programma opgericht met collega's. Simon Denny en Angela Bullock. En dat heet het Berlin Program for Artists. Waarin wij... beginnende kunstenaars voorstellen aan kunstenaars met meer ervaring in Berlijn. Dus we werken met 10 jonge mensen per jaar en die zijn dan 2 jaar bij ons. En daar organiseren we studio visits voor en allerlei andere evenementen, tentoonstelling bij Kunstwerken. Dat is een tentoonstellingsruimte in Berlijn, waar ze dan op een gegeven moment hun werk kunnen laten zien. Dus dat soort dingen doen wij. Dus dat lesgeven is altijd... is belangrijk in mijn werk. En ik merk nu ook op die school waar ik werk dat ik kan van alles organiseren en proberen om inhoudelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van werk van jonge mensen. Maar zij leren het meest van elkaar. Dus ik zie eigenlijk het selecteren van talent en mensen bij elkaar zetten in een klas. Dat vind ik heel leuk om te doen. En dat zie ik ook als een van de belangrijkste taken eigenlijk die ik heb. En ook daar ben ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd in verschil. Dus de klas waar die ik voor mijn rekening mag nemen in Frankfurt. Het Duitse systeem... is een beetje anders dan het Nederlandse. Dus ik heb een klas onder mijn hoede en ik selecteer wie er in die klas kan gaan studeren. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Daar heb ik mijn collega's die helpen me daarbij. En ik vraag ook de studenten altijd om me daarbij te helpen. Maar samen zoeken wij uit wie er dan bij ons komt studeren. En die mensen die op die school beginnen, die blijven 5 jaar lang in 1 klas soms.
Oh, wow.
Dus dan heb je hele lange, langlopende trajecten ga je met elkaar aan. En ook daar, zoals ik zeg, geloof ik heel erg in verschil. Dus ik probeer mensen met verschillende expertises bij elkaar te zetten. Verschillende manieren van werken, verschillende achtergronden. Waardoor ik hoop dat ze veel van elkaar kunnen leren. Dat is eigenlijk waar ik op gok of op doel of waar ik op hoop.
Wat zeer geleerd is aan hoe je natuurlijk je werk samenstelt. Dus componeren, samenstellen, selecteren en zo samenbrengen dat er iets ontstaat.
Ja, dat hoop ik dan.
Daar zit een redelijke parallel in.
Ja, Dat is misschien wel zo, ja.
Dus je werkt op verschillende manieren met dat materiaal.
Nou, ik monteren. Denk dat het is voor mij allemaal montage, ja inderdaad. Ja. En ik heb ook, wat dat betreft, die eerste jaren toen ik met Jeroen samenwerkte, toen wij voornamelijk films maakten, dat monteren vond ik altijd heerlijk om te doen. En daar heb ik heel veel van geleerd. En ik werk inderdaad nog steeds wel op die manier. En het naast elkaar zetten van beelden is iets waar ik heel veel van leer. Waar ik heel erg warm voor loop. Dat vind ik een van de leukste dingen om te doen.
Misschien is het nog goed om te vertellen. Want je begon eigenlijk zo net te vertellen dat je jezelf deels opnieuw moest uitvinden in 2006. Een deel bagage heb je natuurlijk, maar ja, een deel is weggevallen. De helft, misschien wel meer. Ik weet niet hoe die verhouding ligt. Wat is er veranderd in de jaren daarna? Hoe ben je een andere kunstenaar geworden?
Nou, dat is natuurlijk best moeilijk te zeggen, want ik ben ook ouder geworden. Mm-hmm. En ik ben gemigreerd.
Naar Berlijn.
En ik heb heel... ik heb veel geleerd over die tango in het maken van werk tussen controle en het loslaten ervan. En dat is heel anders als je daar alleen mee bezig bent dan als je het met z'n tweeën doet. Dus dat is het eerste wat me te binnen schiet als je dat vraagt. En
hoe vertaalt zich dat in beslissingen of wat voor ander type werk komt daaruit? Want dan mis je dus iemand om mee te overleggen op het meest intieme niveau zoals je dat deed eerst.
Ja, ja.
Hoe beïnvloedt dat het werk?
Nou, dan komt er ruimte voor andere mensen. Dus, want ik denk dat niemand werkt... Ja, dat zei ik ook. Ik denk dat niemand werkt alleen.
Ja.
En wat je wel eens hebt, denk ik, met duo's, is dat je dan vorm je een unit die vrij gesloten over kan komen. En ik denk dat wij met z'n tweeën destijds ook zo konden lezen en schrijven met elkaar over sommige aspecten van het, vooral over het werk. Dat voor anderen wel eens gesloten overkwam. Dat hoorden we ook wel eens toen wij op de Rijksacademie zaten.
Daar kun je niet tussenkomen.
Nee, kun je niet tussenkomen. Ja, inderdaad. En dat is heel anders als je alleen bent. Dus ik voel me veel kwetsbaarder nog steeds nu dan toen. Van samenwerken word je heel onaantastbaar, vind ik. In zo'n format, hè, zoals wij dat toen deden, als een duo zijn.
Ja, je bent een team.
Ja, je bent een team. En dus dat was wel even wennen voor mij, ja.
En levert dat iets beters op? Want kwetsbaar kan.
Ja, je wil weten wat het doet met het werk.
Nou, maar ook wel. Ik kan me ook voorstellen dat het je nog meer op scherp zet. Omdat je weet, ik ben kwetsbaar of ik moet het zelf doen.
Nou, je moet eraan wennen, denk ik. Mm. En ik kan daar nu beter mee omgaan dan toen het me net was overkomen. Dus het is ook wel iets. Eigenlijk wat ik de laatste tijd wel merk. Ik heb toch veel in mijn werk. Altijd al ook samen toen met Jeroen geprobeerd om controle te krijgen over het medium, over context. Wij wilden altijd heel veel en ik zelf ook in mijn eentje wilde heel veel. En had veel scherp omlijnde ideeën over hoe dingen moeten. En als je dan zo wil zijn, dan moet je natuurlijk veel moeite voor doen. Want die controle die komt niet vanzelf. Ik merk eigenlijk de laatste tijd dat... en vooral ook de tentoonstelling in Utrecht die nu staat... het proces wat daaraan vooraf ging... dat was eigenlijk zo'n prettig proces... en waarin dingen niet altijd makkelijk waren... maar wel in mijn ervaring vrij organisch verliepen. Ik heb heel veel hulp gekregen van hele fantastische medewerkers... mede- en co-conspirators, samenzweerders, waarmee ik heb samengewerkt voor dit project. En daardoor heb ik eigenlijk het gevoel dat ik op het moment niet zo hard hoef te werken om controle uit te oefenen, omdat ik wel voel dat ik hem op sommige momenten heb, niet op alle momenten. En op de momenten dat ik hem niet heb, vind ik het ook niet zo moeilijk om het los te laten. Dus daar is wel iets in veranderd. Maar dat heeft meer te maken met leeftijd, denk ik, en ervaring.
Ja.
Dus op dit moment voel ik me wat dat betreft fijn in mijn werk.
Ja, wat goed. De stap die daarvoor zit, voor de tentoonstelling die we zo gaan bespreken, die nu terug te zien is, is eigenlijk Intolerance. 2010 in Berlijn. Schilderijen van Dondekoeter, vogelschilderijen en objecten met veren uit Hawaii. Beide werken met veren inderdaad, om de macht van degene die het werk bezit te benadrukken. Hoe kwam je op die combinatie? Want misschien kunnen we dan dichterbij komen de compositie en welke betekenissen dat allemaal oplevert.
Nou, ik was verhuisd naar Berlijn. Ik werd uitgenodigd door de Deutsche Akademische Austauschdienst. Dat is een staatsorgaan wat kunstenaars uitnodigt om een jaar in Berlijn te komen werken. En die gaven mij een stipendium en een studio en een flat om in te wonen. En ik kende Berlijn helemaal niet. Dus ik kwam daar terecht en toen ben ik door de stad gaan fietsen. En alle musea gaan bekijken. Om te begrijpen waar ik was geland. En er waren twee objecten die me opvielen in de collecties van de staatsmusea van Berlijn. En een van die objecten was een schilderij van Melchior de Hondekoeter, wiens werk ik goed kende vanuit Nederland. Een 17e eeuwse vogelschilder.
Ja.
En een ander,
onder andere heeft veel.
Het Rijksmuseum heeft een aantal belangrijke werken. En een ander object wat me opviel was een met veren bedekt een hoofd, een afbeelding van een Hawaïaanse godheid. En wat me wel vaker is overkomen in mijn werkleven is dat ik raakte geïnteresseerd in allebei die objecten en ik probeerde informatie te vinden en in die tijd was er eigenlijk geen goede literatuur over te vinden. Dus ik kon geen goede boeken vinden. En toen ben ik eigenlijk, heel in het kort komt het project erop neer dat ik dat boek heb gemaakt. En voor Valkenburg geldt min of meer hetzelfde eigenlijk. En die gevederde objecten, ik begon onderzoek te doen en plaatjes te verzamelen. Dus ik verzamel veel plaatjes in mijn studio, in de computer en mijn telefoon, maar ook uitgeprint of uitgeknipt en die liggen dan omheen of ik rangschik ze. Dus er lagen toen in Berlijn twee bergen plaatjes in mijn studio die steeds hoger werden. En raar genoeg had ik niet in de gaten hoe die objecten zich tot elkaar verhielden. Dus er moest echt iemand op studiobezoek komen om te zeggen, dit gaat allemaal over veren. Dat had ik niet gezien.
Hoe lang had je er toen al naar gekeken?
Echt bijna een jaar.
Ja, okay.
Dus dat was een aha-erlevenis, zoals ze dat noemen.
Ja.
Dat is een rare blinde vlek.
Waar dacht je dan dat ze wel over gingen?
Over het je verhouden als kijker tot werelden die niet jouw directe omgeving zijn. Dus die objecten uit Hawaii die waren onderdeel van een etnografische collectie. Dus verzameld door iemand met een etnografische bril op. En die schilderijen van de Hondekoeter die beelden allerlei geïmporteerde vogels af.
Ja.
Dus het zijn eigenlijk allebei objecten die iets kunnen vertellen over zeg maar een transculturele ervaring.
Yes.
En dus zo keek ik er eigenlijk naar.
Ja, met cultuurhistorische inhoud eigenlijk.
Ja, en toen ik erachter kwam dat het allemaal over veren ging, toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk best heel plat. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Misschien dat ik ze dan maar naast elkaar moet zetten. Misschien dat ik er dan meer van begrijp wat mijn interesse is. En dat is heel belangrijk gebleken voor mijn methode eigenlijk. En het heeft mij veel geleerd over hoe ik zelf graag werk. Dat project is gaan groeien en is geworden tot een tentoonstelling waar van allebei die groepen objecten een aantal in zich in één ruimte bevinden, zodat je ze naast elkaar kan bekijken. En ik wilde dat graag zo doen, omdat ik heel veel vragen had over wat ze nou met elkaar te maken hadden. En ik had dat vraagteken voordat de tentoonstelling uiteindelijk plaatsvond in 2010. En ik heb interessant genoeg die vragen nog steeds. Dus ze zijn niet echt beantwoord. En dat is heel productief gebleken. Dus het is een tentoonstelling geworden die was tijdelijk. Die heeft iets van een maand of vier gestaan. En we hebben daar een driedelige catalogus bij gemaakt, waarvan één deel gaat over die gevederde objecten en één deel over de werken van de hondenkoeter en een ander deel over mijn werk als degene die objecten heeft samengebracht. En zowel die tentoonstelling als dat boek werken nog steeds door. Dus het is een werk wat nog steeds actief is. En ik word nog steeds gevraagd om daar lezing over te geven of erover te praten.
En wat gebeurt er tussen die twee werelden? Want je zegt eigenlijk de vraag is nog niet opgelost die eronder lag. Waarom fascineert het je? Maar wat gebeurde er wel? Welke kennis of welke inzicht heb je erdoor gekregen? Want dat is toch eigenlijk waar het om te doen was?
Ja, het was me om een paar dingen te doen. Ik wilde heel graag dat die boeken er kwamen. Nou, die zijn er nu. Dus het is, we hebben een catalogue resonant gemaakt van de gevederde objecten waarvan we toen wisten dat ze bestaan. Dat was die is samengesteld door Adrian Kepler, een Amerikaanse antropoloog, etnografe, die jarenlang in Hawaii heeft gewerkt in het Bishop Museum. En tot nu toe eigenlijk het meest uitgebreide boek over Melchior de Hondenkoeter. Dus dat was een doel. En eigenlijk kwam die tentoonstelling een beetje voort uit het maken van dat boek. En de tentoonstelling ging veel meer dan ik had verwacht over museologie en over tentoonstellen en over hoe toon je bepaalde werken en in wat voor context. En eigenlijk is het heel erg gegaan over de onverenigbaarheid van onderdelen.
Ja.
Of juist de verenigbaarheid. En de vraag of je onoplosbare vragen wel op moet willen lossen en of je die vragen wel moet willen beantwoorden. Natuurlijk zoals gewoonlijk de vraag wat die Hawaïaanse objecten überhaupt in Berlijn doen.
Kunt dat op natuurlijk allerlei verschillende aspecten benaderen, dit onderwerp.
Ja, dus het is nogal een Pandora's box eigenlijk.
Ja. Maar wat ik interessant vind, we kennen eigenlijk wel de manier van cureren dat je een cultuurhistorisch verhaal vertelt. Hè, geschiedenismusea of erfgoed doen dat. Nou, in zekere zin is dat hier ook gebeurd. Maar er is ook iets gebeurd door die combinatie wat je als een artistieke geste zou kunnen zien. En hoe zorg je er nou voor dat die botsing iets artistieks oplevert? Want dat is een beetje jouw werkwijze geworden eigenlijk. Kun je eens aan de hand van een voorbeeld uitleggen hoe je dat nou doet? Hoe je dat element erin krijgt?
Nou, ik probeer altijd het woord cureren te voorkomen. Dus ik noem dat meestal het C-woord.
Excuseer.
Omdat ik verwarring wil proberen te voorkomen.
Ja.
Mijn werk, denk ik, heeft niet. Het is niet cureren, maar het is wel voortgekomen uit een soort hele gespannen verhouding tot cureren en tot de curatorial, zeg maar. Toen ik op school zat, late jaren 80, de muur viel en de kunstwereld werd global. En curators werden belangrijk, kregen veel status. En op het moment dat ik voor het eerst naar buiten trad met werk en dat begon te tonen, kwam ik ook die curatoren tegen. En die hadden allerlei ideeën over hoe ze graag wilden dat het werk werd getoond in combinatie met werken van andere mensen. En in allerlei spannende opstellingen. En ik merkte eigenlijk direct, en Jeroen en ik ook samen, dat wij daar helemaal geen behoefte aan hadden. Want wij wilden graag de controle over de context waarin het werk werd getoond. Dus wij kregen eigenlijk onmiddellijk ruzie. En, En uit die ruzie is een soort van werkwijze ontstaan, of een soort traject ontstaan, waarin we eigenlijk steeds meer, toen we nog films maakten, controle over de ruimte begonnen te claimen die om die films heen bevond. Dus in het begin werden we gevraagd om een film te tonen op een muur, en dan iedere schilderij naast, er stond een sculptuur voor. En toen dachten we, nee, dat werkt niet. Want dan kunnen we die film zelf niet goed zien, vonden wij. Dus op een gegeven moment zijn we gaan zeggen van, nou, dat kan alleen maar worden getoond als het in een aparte ruimte is. Nou, daar hadden we in elk geval dat voor elkaar, weet je wel. En van daaruit begon die wens om die controle mee te nemen in de presentatie van het werk, die breidde zich uit. Dus toen begonnen we ons ook te bemoeien met de labels en de wanteksten en de persberichten. Dit is ook allemaal vrij normaal natuurlijk. Het is wat je doet als kunstenaar, ja, sowieso. Ja. Maar in ons geval gebeurde er nog iets meer. Dus het werd een soort van institutionele kritiek eigenlijk, die bij het werk is gaan horen. En het is allemaal eigenlijk voortgekomen uit een manier, uit een wens om territorium terug te claimen op curatorial terror eigenlijk, zoals we het toen noemden. En ik heb natuurlijk ook allemaal echt heel veel hele inspirerende, fantastische curators ontmoet in mijn werkleven, gelukkig, wat een groot voorrecht is, waar ik fantastisch mee heb gewerkt en heel veel van heb geleerd. Maar dit ligt aan de basis van die houding eigenlijk.
Ja, en, een allergie eigenlijk. Een
allergie, ja. Nou, of laat ik het positief maken, een wens om de context waarin het werk wordt getoond mee te nemen en op onderdeel te laten zijn van het werk.
Ja, en heb je voor jezelf dan een titel in één woord? Ben je een arrangeur? Of
hoe? Nee, ik ben een kunstenaar.
Ja, precies. Ja, ja, dat is het natuurlijk ook. Maar in vergelijking tot het C-woord ook nog steeds kunstenaar. Ja. Selecterend, monterend
alles,
kunstenaar.
Ja, ik doe natuurlijk van alles. Hè, want ik geef ook les en ik ben de directeur van dat programma wat ik run. En ik noem altijd gewoon alles maar kunst.
Ja.
Want anders wordt het heel ingewikkeld. En het is, maar dat komt ook omdat voor mij al die activiteiten heel intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Dus ik vind, omdat ik hou van samenwerken en graag in samenwerking en in dialoog tot werk kom, is voor mij ook lesgeven genererend. Daar krijg ik energie van. Omdat ik ook niet iemand ben die wat ze in Duitsland frontaalunterricht noemen. Dus iemand die voor de klas staat en aan het zenden is. Dat is niet mijn methodiek. Dat is ook niet wat ik kan. Dus maar ik kan wel een gesprek hebben. Ja. En daardoor kan ik in elk geval iets leren. En hopelijk een student of een andere kunstenaar ook.
En dingen laten ontstaan.
Dingen laten ontstaan.
Door die compositie.
Ja, en dus voor mij zijn al die activiteiten die het lesgeven en het uitwisselen geeft mij energie voor het maken van mijn werk. Dus je wordt er vaak op aangesproken als je kunstenaar bent en je geeft les. Dan zeggen mensen die niet goed begrijpen hoe dat in elkaar zit, dat werk. Die zeggen dan van, oh, dat moet je zeker. Dan heb je zeker geen tijd meer voor het maken van je kunst. A, zegt ze dan. En B, zeggen ze, je zal, dat is. Dan heb je zeker geld nodig. En dat heb ik altijd verdrietig gevonden, dat soort reductieve manier van kijken naar wat academia eigenlijk betekent en wat lesgeven betekent, wat leren betekent. Omdat je dit alleen maar wil doen als je er zelf ook van leert.
Ja, en uitwisselt.
En ik heb zelf toen ik een jaar of 30 was, rond het jaar 2000, heb ik een tijd lang veel tijd in Los Angeles doorgebracht. Omdat ik daar gastlessen deed. Of was uitgenodigd om gastlessen te geven aan het Art Center. Dat is ook een soort postgrad level studioprogramma. En dan was ik daar altijd in de winter in periodes van 3 maanden. En daar heb ik veel samengewerkt met kunstenaars die lang al les gaven in Los Angeles. Christopher Williams en Richard Hawkins en Morgan Fisher. En die namen mij dan mee. Dus dan gingen zij studio visits doen en dan mocht ik mee. En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Het was heel, heel leuk en heel fijn om te doen. En ik heb eigenlijk van hen alles geleerd over lesgeven. En wat ik toen ontdekte is dat op dat moment was Los Angeles nog een vrij geïsoleerde stad. Omdat het zo ver weg is van New York en van allerlei andere belangrijke plekken op de wereld. Dus en je had niet veel markt, want er werd niks verkocht in de schaduw van Hollywood. Dus het was eigenlijk een stad waar alles wat leuk was of interessant was in de kunstwereld gebeurde op scholen. Want er waren wel een paar hele, en nog steeds zijn er een aantal fantastische universiteiten en academies. Dus daar had je een hele logische verknoping tussen maken en leren en lesgeven. Omdat mensen die daar dan hadden gestudeerd, die gingen dan vaak ook zelf weer op een van die scholen lesgeven. En dus er was een soort van een beetje incestueus discours.
Ecosysteempje.
Ja, heel, best wel in zichzelf gekeerd. Mm. Maar heel veel liefde voor het uitwisselen.
Ja. En dat is jouw patroon geworden.
Ja, dat heeft me toen heel erg geïnspireerd. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, ja, dit is een soort leven. Zo zie ik dat ook voor me. Zo zou ik het ook graag willen.
Ja. Laten we naar Valkenburg gaan. In het Centraal Museum is dat te zien nu. Wie was Dirk Valkenburg? Misschien heel kort. En waarom wilde je met zijn werk aan de slag?
Dirk Valkenburg is geboren in de late 17e eeuw, 1675, en is niet heel oud geworden, is gestorven in 1721. Ik leerde zijn werk kennen omdat ik bezig was met Melchior de Hondenkoeter. En Dirk Valkenburg bevindt zich in een cirkel van mensen waar Hondenkoeter ook in zat. Dus Hondenkoeter had een neef, die heette Jan Wenix, die waren samen opgevoed in dezelfde studio, Wenix en Hondenkoeter, als jongetjes in de studio van de vader van Jan Wenix. Dus dat waren al een soort van samenwerkers. Want er zijn momenten in het werk van deze twee mannen waar die werken zo op elkaar gaan lijken, dan schilderen ze jachtstillevens, dat het nog steeds voor experts moeilijk is om ze uit elkaar te houden. En dat komt omdat ze komen uit dezelfde, zijn opgevoed in dezelfde workshop, zeg maar. En Dirk Valkenburg is een assistent, een jongere generatiegenoot en een assistent van Jan Wenix. Dus het is iemand die werkte in dezelfde cirkel en die ook jachtstillevens maakte. Hij is een hele unieke kunstenaar in die tijd in Nederland, maar eigenlijk überhaupt in Nederland, omdat hij maakte niet alleen maar jachtstillevens en ook portretten van opdrachtgevers, maar is op een gegeven moment ook gestuurd naar Suriname door een opdrachtgever, Jonas Witse, om in Suriname de plantages van deze Jonas Witse af te beelden. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft 2 jaar gewerkt op 3 plantages die Jonas Witse bezat. En de bedoeling was dat hij terug zou komen met een soort van documentatie. Hoe ziet het eruit? Wat gebeurt daar nou? En dat heeft hij gedaan en daar is een klein aantal werken uit voortgekomen. En die werken zijn heel uniek omdat er in die tijd geen afbeeldingen werden gemaakt in Suriname op locatie op het moment zelf. En het is eigenlijk pas 60 jaar later dat er ook dat er weer mensen daar zijn die op locatie afbeeldingen gaan maken. En dat maakt het werk van deze groep werken van Dirk Valkenburg bijzonder. Dus die Surinaamse werken zijn ook heel bekend en alle andere werken zijn niet zo bekend. Dus de jachtstillevens, het allergrootste deel van zijn werk, zijn dode hazen die op hun kop hangen.
Ja.
Omgeven door wapens en andere attributen, die horen bij de jacht. En de portretten zijn ook niet zo bekend, maar deze Surinaamse werken zijn heel bekend. En eigenlijk net als bij mijn project rondom Melchior de Hondenkoeter en de gevederde objecten, was ik op zoek naar een goed boek over Valkenburg wat niet bestond. Dat zijn we nu aan het maken.
Ja.
Als onderdeel van de tentoonstelling. Dus het project in Utrecht, de tentoonstelling is opengegaan in september en die loopt tot het eind van januari. Is één onderdeel van het project en het andere onderdeel is de publicatie. En de publicatie valt ook weer uit één in twee delen. Eén deel is een catalogue raisonné die ik samen heb ontwikkeld in samenwerking met het RKD en in het bijzonder met Julie Hartkamp, een conservator bij het Mauritshuis, die deze catalogue raisonné voor mij heeft vormgegeven en of heeft ontwikkeld, onderzoek heeft gedaan en heel veel in vrij korte tijd ongelooflijk werk heeft verricht. Dus dat was een hele bijzondere samenwerking. En het andere deel is een critical reader die ik heb ontwikkeld samen met Carwan Vattablak. En Carwan is docent en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden en specialist in slavernij in de Nederlanden. En samen met hem heb ik deze reader geëdit en van Carwan ook in dat proces heel veel geleerd. Dus het was voor mij een heel fantastisch proces om aan dit boek te werken, omdat ik van deze werkpartners zoveel kon leren.
Ja.
En natuurlijk van alle auteurs die we hebben kunnen uitnodigen. Dus we hebben 15 auteurs uitgenodigd die allemaal naar het werk op vanuit hele verschillende blikken eigenlijk kijken.
Heb je er een voorbeeld van waarvan je echt dacht, dit perspectief had ik zelf niet bedacht, had ik niet kunnen verzinnen? En dat ben ik toch gefascineerd.
Een van mijn lievelingsteksten is geschreven door Karin Amatmoedkrim. Zij heeft geschreven over één schilderij wat Valkenburg in Suriname heeft gemaakt. Een schilderij waarop je een aantal boten ziet in de Suriname rivier. Op de achtergrond zie je een plantagelandschap met gebouwen waar waarschijnlijk opzichters hebben gewoond. En op de boten zie je verschillende groeperingen van mensen, bevolkingsgroepen die toen in Suriname wonen. Dus een boot die waar je aan het type van de boot kan zien dat er waarschijnlijk tot slaafgemaakte West-Afrikanen op zitten. En een boot, een soort kano, waar inheemse mensen, die door inheemse mensen wordt bevaren. En dan een boot met een soort hutje erop. En dat is dan de boot waar waarschijnlijk witte Nederlandse machthebbers in zitten. Plantage-eigenaren of mensen die voor de administratie werken, voor de lokale regering werken. En op die boot met dat hutje zie je een Nederlandse vlag die heel prominent in beeld is. En de Suriname rivier is heel stil op dit schilderijtje, klein schilderijtje van het Amsterdam Museum. Hebben we dat kunnen lenen. Mm. Dus de bomen en zijn weerspiegeld in het water en de prachtige wolkenlucht die je niet zou verwachten in Suriname. Best Nederlands aandoende wolkenlucht.
Ja, die er waarschijnlijk ook niet zo zou kunnen zien.
Best onwaarschijnlijk.
Ja.
Dus er zit een hoop fantasie in.
Ja.
En het is überhaupt een heel mooi, kalm, verstild beeld. En alles is weerspiegeld in het water, maar niet die vlag. Daar is geen reflectie van te zien. En daar schrijft Karin over. En dat doet ze op voor haar karakteristieke wijze heel welbespraakt en heel scherp. En dat is een hele scherpe tekst geworden waarin zij dat moment waarop deze mensen die Suriname rivier bevaren met die vlag vergelijkt. Zij heeft een beeld gevonden van een antropologische onderzoekstocht in de jaren 40 op de Suriname rivier. Die werd geleid door een Duitse antropoloog die onder een nazi-vlag op reis is. En dat zie je op die foto. Dus er is een bootje op de Suriname rivier met een vlag met een groot hakenkruis erop. En Karin legt een verband tussen deze twee momenten en stelt daar vragen bij die twee beelden.
Namelijk, het gaat over over dezelfde koloniale blik. Of hoe duidt ze dat? Kun je dat samenvatten?
Zij stelt de vraag wat die vlaggen betekenen. Ja. Wat hebben die vlaggen te betekenen voor de mensen die in Suriname al wonen en die niet uit Europa komen, maar die daar de bewoners van dat land. Van hoe kijken ze naar deze vlaggen en hoe ervaren ze die? En betekenen ze überhaupt wat? En haar these is dat die vlaggen waarschijnlijk helemaal niks betekenen. Dus voor de mensen die, voor de inheemse en tot slaafgemaakte die in Suriname wonen, dat die alleen maar wat betekenen voor degene die die vlag meenemen. En dat is, ja, dat is, vind ik, een van de mooiste teksten, een van de belangrijkste teksten voor mij.
Ja. Verder zien we in verschillende zalen inderdaad, je zou kunnen zeggen, pilaren van de koloniale blik. Zo zou je het misschien kunnen samenvatten. We beginnen in een zaaltje met portretten van de opdrachtgevers. Hè, mensen die zichzelf als soort CEO's uit die tijd laten portretteren met al hun macht en hun slimme strategische huwelijken, waardoor ze zo machtig zijn geworden. Dan komen we bij de hazen inderdaad, die je net opnoemde. Dat krijgt iets potsierlijks door jouw herschikking, want er zijn er vier naast elkaar die gewoon, waarvan er twee zeker gespiegeld zijn. Dus we zien meteen het artificiële eigenlijk, bijna het zielige van zo'n portret willen hebben, omdat je ziet, het is massaproductie eigenlijk, min of meer. Dus daar legt ook de zwakte van het systeem zich bloot. Dat je zo rijk bent en zegt, ik wil zo'n haas. Alsof je een Louis Vuitton petje met dat logo per se wil hebben. Op die manier leg jij een aantal dingen eigenlijk door de herschikking van die werken bloot, waardoor het je meteen in het oog springt.
Ja, ik heb geprobeerd om die eerste zalen inderdaad vrij systematisch aan te pakken. Ook om te laten zien dat mijn methode dat er een methode onder ligt eigenlijk. Dat onder het schikken en het rangschikken dat er een methode onder ligt. Dat het een analytische oefening is. Of een analytische actie is. Er is een tekst verschenen in Metropolis, geschreven door Laurens Otto. En die heeft de wanden die ik heb gebouwd in het museum, die beschrijft hij als snijtafels. En dat vond ik mooi verzonnen. Omdat het inderdaad, ik breng heel veel tijd met die beelden door. Dus het is inderdaad het wordt een nogal chirurgische toestand uiteindelijk.
Ja.
Ik denk dat je wat je in die eerste twee zalen ook ziet, is dat er, ik heb zelf een methode ontwikkeld. Ik quote ook eerder werk door die werken op deze manier op te hangen. Want vier werken naast elkaar die op elkaar lijken, zoals gebeurt in die eerste twee zalen, dat heb ik eerder gedaan. Intolerance heeft ook zo'n band bijvoorbeeld. En ik heb ook eens een keer, ik heb het vaker gedaan. Dus dat is een methode gebleken die voor mij werkt. Van ik leer daar wat van als ik op die manier werken naast elkaar kan presenteren.
Ja.
Dus daarom heb ik daarvoor gekozen.
En hoe zou je dat formuleren? Want bij die hazen snap ik dat heel goed. Je ziet gewoon vier van die hazen. Dat beeldritme valt meteen op. Dus bij die koppen natuurlijk ook. Die kennen we allemaal. Hebben we allemaal langsgeschuifeld in diverse musea in Europa en in het Westen. Is dat het, dat beeldritme vooral in eerste instantie wat je moet pakken?
Nou, ik denk dat er twee dingen over elkaar vallen. Dus het methodische van Valkenburgs werk en het methodische van mijn werk.
Ja.
Wat mij interesseert aan het herhalen van die patronen is dat je kan gaan zien. Hoe zijn die beelden nou precies in elkaar gezet? Want omdat er op sommige delen steeds hetzelfde van zijn, kan je ook zien welke delen juist niet hetzelfde zijn en waar het van elkaar verschilt.
Mm-hmm.
Dus als je een soort van constante hebt in een aantal beelden, dan geef je dat houvast om te beginnen met een vergelijkend onderzoek. En door dat vergelijkend onderzoek Ja, begrijp je meer over waarom ze een bepaalde werking hebben en ook misschien wat de maker heeft gewild. En bij Valkenburg bijvoorbeeld, die wand met die vier hazen, maar ook wand met vier portretten. Daar kan je zien dat opdrachtgevers bepaalde onderdelen konden bestellen. We weten ook dat er zijn in Valkenburgs nalatenschap schetsboeken gevonden met soort studies die hij waarschijnlijk aan opdrachtgevers liet zien. Dat is niet een uitzonderlijke methode. Dat deden veel kunstenaars natuurlijk. Dus je kon als je een werk van hem wou bestellen, dan kon je naar de studio gaan en kon je zeggen van nou, ik wil graag deze kip en deze eend. En dan kwam er wat uit.
Yeah.
Dus een soort prompt kon je geven aan de kunstenaar.
Yeah.
Dus er wordt eigenlijk van alles duidelijk. Er wordt iets duidelijk over, als je kijkt naar vier hazen naast elkaar, dan wordt je iets duidelijk over wat voor een soort wereld bestond er waarin deze beelden een rol speelden. Want die beelden die zijn heel gewelddadig. Dat gaat natuurlijk allemaal over moord.
Mm.
Dus er zijn vier vermoorde dieren. En iemand heeft het en het wordt, het speelt allemaal in een cultuur waarin het bon ton is om dit soort vermoorde dieren boven je schoorsteenmantel te hangen. En ze zijn omgeven met allerlei belangrijke signifiers die je informatie geven over over die cultuur die de jacht was. Dus de jacht was een soort gestileerde choreografie van geweld. Die tegelijkertijd macht uitdrukte en bezit verbeelden, maar ook een mogelijkheid tot netwerken en dus een heel rijk en geschakeerd beeld wat heel veel signalen afgeeft. En dan zijn het ook nog eens een keer beelden die heel precies gemaakt zijn en ook goed gemaakt zijn. Valkenburg was een prima schilder,
ja.
Dus het zijn beelden die die willen imponeren. En dat doen ze ook nog steeds. En wat dat betreft was het ook best moeilijk, vond ik, om ze te presenteren. Omdat, dat is me wel vaker opgevallen, van deze beelden zijn zo, hebben zo'n geldingsdrang.
Mm.
Dat als je wil duidelijk maken dat je daar kritisch mee aan de slag bent en niet en in plaats van ze op een voetstuk willen zetten, wat niet mijn ambitie is. Dat is best ingewikkeld. En door een soort van analytische afstand te nemen, hoop ik dat daar iets van duidelijk wordt.
Ja.
Dat ik eigenlijk probeer te kijken naar de structuur van de beelden en ze niet probeer te glorificeren.
Ja, precies. Je probeert hun magie en hun aantrekkingskracht enigszins aan te tasten, waardoor we iets verder kunnen kijken dan hun aantrekkelijkheid.
Dat hoop ik, ja. Want het is heel sterk spul. En we zijn er denk ik als Nederlanders allemaal mee opgegroeid.
Ja.
Het is vind het toch altijd. Toen ik op de Rijksacademie ging, mocht gaan werken in de late jaren 90 toen. Leerde ik nog meer dan op de Rietveld kunstenaars kennen uit allerlei andere landen. En kunstenaars die in Londen hadden gestudeerd en die hadden dan Giotto en Velázquez kunnen zien. En kunstenaars die in Frankrijk hadden gestudeerd en die hadden allemaal veel meer kunst uit heel Europa gezien dan wij in Amsterdam. Het Rijksmuseum is een Nederlands museum voor met Nederlandse kunst. Dus we zijn allemaal, denk ik, op dieet gezet wat dat betreft.
En des te belangrijker dus om in die kritische reader ook verschillende perspectieven aan bod te brengen.
Ja, heel belangrijk.
Om ook jouw eigen blinde vlekken
en
voorkeuren.
Ja, heel belangrijk. Ja, dus we hebben voor Valkenburg ook inderdaad een aantal Amerikaanse academici, maar ook uit Brazilië, omdat de Braziliaanse context ja, in delen heel vergelijkbaar is met de Surinaamse. Ja, mensen met hele verschillende invalshoeken. Duitse kunsthistorici.
Ik wil nog even terug naar die Surinaamse werk. Want we hebben nu ongeveer gehoord wat de portretten zouden uitdrukken. Wat de jachttaferelen zouden uitdrukken. Maar bij die Surinaamse werken is iets wonderlijks aan de hand. Want inderdaad, de helft is waarschijnlijk nooit zo waargenomen. Is misschien nog meer gefabuleerd dan de jachttaferelen waar we het al over hadden. In welke context wil je die laten zien? Want die zijn natuurlijk heel beladen eigenlijk. Als we het hebben over de koloniale blik daarop en die daarin zit. En alle waarden die daaronder zitten. Wat wil je daar aanstippen?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om beelden uit die tijd te bekijken. En we hadden geen goed overzicht van het werk van Dirk Valkenburg. Dus nu is dat er wel. Dus we kunnen ze nu... iedereen die dat wil, die kan op de basis van dit boek zich een beter beeld vormen van wat Valkenburg nou heeft gemaakt. En die Surinaamse beelden zijn enerzijds hele rare beelden en aan de andere kant hele typische beelden. Want beelden die door witte makers in koloniën zijn gemaakt, zijn meestal heel sprookjesachtig. En dat zijn de werken van Valkenburg ook.
Dus inderdaad, met die vlakke rivier, er lijkt niks aan de hand te zijn. Er is geen spoortje geweld,
nee,
geen spoortje onderdrukking.
Nee, alles wat er gewelddadig en moorddadig en uitbuitend en extractief is aan het koloniale systeem, is niet te zien in die beelden. Dus het zijn hele sprookjesachtige, hele lege beelden. En desalniettemin bevatten ze ook wel informatie. Van je kan inderdaad zien hoe hoog is nou zo'n opzichtershuis. En was nou dat ene hagedisje wel of niet al toen aanwezig in Suriname. Dat kan je wel. Je kan er van alles inzien. En nog veel meer helemaal niet. En wat ik eigenlijk me afvroeg is of... informatie over dat extreme geweld en die houding van witte onderdrukkers, dat je je land en alles wat zich erop bevindt kan toe-eigenen. Ik vroeg me af of je daar meer van kan zien in de andere werken van Valkenburg. Dus ik vroeg me af of die portretten en die jachtstillevens over dat onderdeel meer vertellen. En daarom heb ik uiteindelijk in... de laatste twee zalen van die tentoonstelling heb ik de twee meest uitgesproken werken die in Suriname zijn gemaakt, waarop inheemse mensen en tot slaafgemaakte West-Afrikanen te zien zijn, die met heel veel zin voor detail zijn afgebeeld in deze twee schilderijtjes. Die heb ik omgeven door hele gewelddadige dierstukken en nogal geërotiseerde damesportretten. En ik vroeg me af of dat dan... of je door dat er dan een soort sfeer ontstaat, dat je misschien iets meer begrijpt van wat er mist in die Surinaamse beelden.
En is dat voor jou zo? Want we kunnen natuurlijk niet voor de andere bezoekers spreken. Bij mij werkte het zo in ieder geval. Nog voor ik de tekst had gelezen, snapte ik inderdaad heel goed dat het met macht en geweld en daar een uitvloeisel van in die opbouw ging ik helemaal mee. Ik ben wel benieuwd hoe dat of doet voor jou mij, de vraag ingelost is ook inderdaad.
Ja, ik vind het moeilijk om te beantwoorden. Het doet van alles. Het is altijd als je iets maakt als kunstenaar, dan denken mensen dat je als het werk af is, dat je alles weet over het werk.
Dus je bent eruit nu.
Ja, je bent eruit. Dan zeggen ze van nou, leg het maar eens uit. Ja. En dat is meestal niet het geval. Dus het is bij mij altijd zo. En bij elke kunstenaar die ik ken, dat je... Het is een soort... Je hebt het moment dat je fantaseert over wat je wil gaan maken. En dan doe je je best om dat te laten gebeuren. En op een gegeven moment is het werk er. En dan komt er een heel ander proces En dat is het leren ontdekken van wat je nou eigenlijk hebt gedaan. En dat kan verdomd lang duren. En dus dat is altijd een heel avontuur. En ja, daar zit ik nu nog steeds middenin. Dus ik heb, ik doe het bij mij van alles. Wat ik heb gemerkt is dat die werken die in Suriname zijn gemaakt, dat die voor verschillende kijkers allerlei dingen doen. Hele verschillende dingen doen. Ik merk dat ook in de, ja, de reflecties die we hebben in het in opdracht gegeven in het boek, de verschillende schrijvers. Het maakt een heel groot verschil of dat witte schrijvers of schrijvers van kleur zijn. Dat is op zaal ook zo, van de reacties zijn heel verschillend. En verschillende mensen met Surinaamse achtergrond reageren ook weer heel verschillend op die werken. En volgens mij zijn die werken voor iedereen van alles. Er zijn ook mensen die zeggen, goh, waarom hou je hier überhaupt mee bezig? Waarom moet dat nou weer een plek aan de wand krijgen? Waarom moeten we daar weer tijd aan besteden?
Aan die koloniale blik?
Ja, aan die koloniale blik en aan deze onrealistische afbeeldingen. Waarom moeten we daar nou toch weer tijd aan besteden? En tegelijkertijd zijn er andere mensen die zeggen, ja, het is... Het zijn de enige beelden die er zijn van dat moment in Suriname. En die daar toch ook iets van betekenis in vinden. En dus er wordt op hele verschillende manieren naar gekeken. Zo heb ik dat ervaren. Ja. Ja.
En inderdaad, als rode draad eigenlijk ook in eerdere projecten al, het begint met een fascinatie die je niet kunt uitleggen. En die je alleen maar tegemoet kunt treden door iets te doen, door iets samen te stellen. Door iets te maken. En dan ben je er nog niet uit.
Nee, ik ben er nog steeds niet uit. En ik denk dat het is ook niet echt mijn doel om te komen met een uiteindelijk oordeel over hoe mooi of lelijk of boeiend of niet boeiend het werk van Dirk Valkenburger is. Van wat voor mij belangrijk was, dat ik een basis kan creëren waarop we zo goed mogelijk geïnformeerd kunnen doorgaan met denken daarover.
Ja.
En we kunnen nu ook, als we allemaal straks het boek zien, kunnen we ook zeggen van, nou, dat is dan mooi, dan hoeven we ons daar niet meer mee bezig te houden. Vind ik ook prima. En dan kan het ook zijn dat het over 50 jaar toch weer iemand interesseert. Maar het is voor mij, het is belangrijk dat die informatie nu in de wereld is.
Ja.
En gegroepeerd is. Van, het was natuurlijk al in de wereld, maar nu is het samengebracht. En dan, misschien is er iemand die er wat aan heeft.
Nou ja, in ieder geval de kunstgeschiedenis is er een dienst mee bewezen. Waar we ook al deels mee begonnen natuurlijk. Je collega's, uit welke eeuw dan ook. Dat beeld is rijker geworden. En daar kunnen we beter naar kijken.
Ja, dat hoop ik.
Fijn dat je er was. Ik nodig iedereen uit ook om vooral zelf te gaan kijken. Dus tot en met 26 januari in Centraal Museum naar Valkenburg. En ik ben heel benieuwd waar je hierna weer op gaat storten. Maar dat is voor een volgend gesprek. Dat horen we dan wel.
Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ik vond het heel leuk om met je te praten.
Graag gedaan. Fijn dat je er was. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. De komende weken hoor je bijzondere afleveringen uit ons archief. Steeds uitgekozen door mij en redacteur van Motley, bijvoorbeeld Marius de Bruin, of hoofdredacteur Laura van den Hout. Blijf ons dus volgen, want over een paar weken in 2026 zijn we er alweer met nieuwe afleveringen. Heel graag, tot dan.